Hallo, leuk dat je luistert naar de Ombudscast, daar ga ik helaas niet over. Te beluisteren via dit kanaal van mediapartner Binnenlands Bestuur. Als je klikt op abonneren of volgen, ontvang je automatisch elke week de nieuwste aflevering in je podcast-app. In onze achtdelige serie hoor je elke aflevering één gast zijn of haar verhaal vertellen aan de Ombudsman van Amsterdam en omstreken. Verwacht geen scoops of hashtag ophef over de waan van de dag. We zijn geen journalisten en doen in deze Ombudscast niet aan wederhoor of factchecking. Wat we wel doen, is luisteren. En mensen zelf laten vertellen over hun persoonlijke ervaringen met de overheid. Elke aflevering staat een andere gast centraal. En net zoals in een gewoon gesprek, leer je eerst iemand een beetje kennen. Het kan dus best een paar minuten duren voordat duidelijk is welk issue de gast wil bespreken. We nodigen je uit je rustig mee te laten voeren in het gesprek. En aan het einde van de aflevering horen we wat de gast zou veranderen aan het systeem, de overheid of gewoon aan heel Nederland, als de gast het voor het zeggen zou hebben. Hopelijk inspirerend voor ambtenaren, bestuurders en hulpverleners, of eigenlijk iedereen die nieuwsgierig is naar het verhaal achter de mens of de mens achter het verhaal. Mede namens Cher Steinfeld en Sanne de Ruiter van de podcastredactie heel veel luisterplezier gewenst.
Heb ik een mail naar de wethouder gestuurd. Nou, die meneer heeft nooit meer gereageerd. Ja, als iemand dan, zoals ik het dan niet kan, dan is het gewoon verkeerd geregeld.
Welkom bij de Ombudscast. Daar ga ik helaas niet over. Mijn naam is Moenis Ramlal en ik ben de ombudsman van de metropool Amsterdam. In deze podcast hoor je het verhaal van iemand die contact zocht met de overheid, maar in plaats van hulp soms meer problemen kreeg. Deze mensen zijn bij mij te gast. Ze delen hun ervaringen met de Nederlandse bureaucratie. Ja, want hoe is het nou om een procedure te doorlopen, formulieren in te vullen en steeds te horen te krijgen? Daar ga ik helaas niet over. Wat kunnen we van ze leren? Waar putten ze kracht uit? En welk advies hebben zij voor ons die werken in het openbaar bestuur? Vandaag is bij mij te gast Kelly. Welkom.
Dankjewel.
Daar ga ik helaas niet over. Dat klinkt als een hele onschuldige zin. Heb jij dat ook eens gehoord? En wat deed dat met jou?
Ja, ik heb dat vast wel eens gehoord. Maar het is vooral dat ik hoor dat iets niet mogelijk is. En met allemaal redenen. Terwijl ik denk dat het wel mogelijk is. De juiste persoon is er niet. Of, ja.
En misschien ook wel voor de luisteraars. Want we gaan vandaag praten ook over hoe het is om in de wet langdurige zorg te zitten. En je bent ook vandaag niet alleen maar hier bij mij te gast. Want je zit ook nog voor de luisteraars. Er zit iemand naast. Kelly, wie zit er hier naast jou?
Dat is Jayenne, mijn zorgverlener. En zij helpt me vandaag overdag met alle praktische handelingen. En, ja, zit nu ook naast me om me thee te geven als ik dat wil. Als voorbeeld.
Nou, hartstikke goed. Nou, we gaan vandaag veel meer horen over hoe het is om met de Nederlandse bureaucratie te maken te hebben. Op het moment dat je in een rolstoel zit en als je ziek bent. En we willen zoveel mogelijk van je horen van hoe dat is. Maar voordat we daar naartoe gaan, vertel eens, wie is Kelly? Waar kom je vandaan? Vertel eens wat over jezelf.
Ik ben 38 jaar oud. Ik ben moeder van twee kleine kinderen van 8 en 2 jaar oud. Ik ben getrouwd met Bart en we wonen in Zaandam. Ik zit zelf in een elektrische rolstoel omdat ik een spierziekte heb. Ik kan zelf lichamelijk niet zoveel meer. Ik kan nog wat met mijn handen, een klein beetje. Ik werk nog een beetje, vooral nu thuis, voor zover het gaat. Omdat ik ook wel vaak ziek ben en ziek ben geweest. En verkoudheid is voor mij al heel ingrijpend. Ja, en ik heb veel te maken met de overheid. In de zin van dat ik hulpmiddelen nodig heb. En de aanvragen daarvoor. Maar ook bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget nodig heb om mijn zorg te kunnen regelen. Ik regel zelf mijn zorg. Ik heb een zorgteam dan, als Jayenne dan in zit. Daardoor kan ik samen met mijn gezin gewoon in een eensgezinshuis wonen. En niet in een verpleeghuis, waar ik anders terecht zou komen bijvoorbeeld.
Kan je iets vertellen over wanneer ben je in een rolstoel terechtgekomen?
Ik was 9 jaar oud dat ik een rolstoel kreeg. En 11 jaar oud dat ik dan niet meer kon lopen. Ja, er zit al een tijdje in mijn rolstoel.
En wat voor ziekte is dat dan?
Het heet Limb-Girdle. Het is niet zo bekend. Het is dus een spierziekte. En ja, mijn spieren worden gewoon zwakker. Inmiddels kan ik dus enkel mijn handen een beetje gebruiken. Maar ook de spieren bij mijn longen die zijn verzwakt. Dus ik kan ook niet goed meer hoesten. En ademen wordt ook lastiger. Dus ik heb nu beademing, 's nachts en overdag. Maar daarmee is het wel goed te doen. Dus het is alleen inderdaad als ik verkouden word. En dan wordt het alweer snel een longontsteking. Dan is de, ik kan de sputum er niet zelf goed uit krijgen. Dus dan is het gelijk alweer erg problematisch. Ja, maar en dan wordt praten ook moeilijk. Sowieso langdurig praten is ook vermoeiend. Kan wel hoor, maar ja, je zal het wel merken gaan een beetje misschien.
Oh, maar dat geeft helemaal niks. Ja. En ik ben al heel blij dat je je verhaal wilt delen.
Ja.
Dus dat is hartstikke mooi. En kan je zeggen, want, wat voor werk deed je? Want je werkt af en toe zo'n beetje. Dus, en wat voor werk doe je?
Ik werk bij de gemeente Amsterdam als bezwaarjurist.
Oké. Dus je kent ook de andere kant?
Zeker, ja.
Nou, dat is heel interessant. Want dan ken je eigenlijk de dilemma's van de mensen die te maken hebben met de zorg. En hoe dat is. En je kent ook de andere kant van de gemeente. Nou, daar gaan we natuurlijk jou helemaal op doorvragen.
Even wat achtergrondinformatie. In Nederland zijn er zo'n 250.000 mensen die net zoals Kelly voor hun dagelijkse bezigheden gebruik maken van een rolstoel. Ongeveer 1,4 miljoen mensen in Nederland hebben een matige of ernstige lichamelijke beperking waardoor zij zich minder goed kunnen bewegen. En om hun dagelijks leven op hun eigen manier goed te kunnen leiden, kunnen ze kleine of grote aanpassingen in hun woning nodig hebben. En soms zijn hulpmiddelen gewenst, zoals aangepast schoeisel of een aangepaste sportfiets. Wereldwijd zijn er natuurlijk veel meer mensen die een rolstoel of een ander hulpmiddel gebruiken. Om wereldwijd de rechten van mensen met een beperking te versterken, heeft de VN een verdrag opgesteld. In 2016 trad in Nederland dit VN-verdrag in werking. Hierin wordt geregeld dat mensen met een beperking recht hebben om gelijkwaardig deel te nemen aan de samenleving, net als ieder ander dus. Dat mensen met een beperking recht hebben op een toegankelijke samenwerking waarin ze mee kunnen doen, klinkt vanzelfsprekend en dat zou het ook moeten zijn. Zeker ook omdat van deze mensen verwacht wordt dat zij zo zelfredzaam mogelijk zijn en bijdragen aan de maatschappij, zoals we ook in de participatiemaatschappij verwachten. Nou, tot zover de theorie, want wat blijkt? Dat wat we bedacht hebben en afgesproken hebben gaat in de praktijk heel anders eraan toe. Uit onderzoek van 2021 van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat de gelijkwaardigheid en toegankelijkheid in Nederland nog lang niet goed is geregeld. Ook uit andere onderzoeken komt naar voren dat mensen met een beperking soms letterlijk tegen drempels aanbotsen als ze hun vrienden willen bezoeken. Minder dan 1/3 van deze mensen geeft aan dat ze naar eigen wens uitstapjes of reizen kunnen maken, zoals andere mensen zonder beperking dat wel kunnen doen. Een bezoek moet soms dagen of weken van tevoren ingepland worden, waardoor spontane afspraken niet mogelijk zijn. Vooral mensen met een ernstige beperking zouden graag meer willen ondernemen. Om het in te kleuren, het gaat dus niet alleen om uitjes en sociale bezoeken, maar alle reisbewegingen die deze mensen maken om hun dagelijks leven te kunnen leiden. Ondanks de grote aandacht die zowel de WMO 2015 als het VN-verdrag Handicap genereerden voor participatie, nam de mate waarin mensen met een lichamelijke beperking in de samenleving deelnemen de afgelopen jaren niet toe. Het aantal mensen met een lichamelijke beperking dat aangeeft te kunnen leven zoals ze dat zelf willen, nam zelfs af. Aan de ene kant zien we dus de opdracht aan mensen met een beperking om zo goed mogelijk te participeren en mee te doen in de maatschappij. En aan de andere kant zien we dat diezelfde maatschappij niet zodanig ingericht is dat deze mensen inderdaad gemakkelijk en gelijkwaardig mee kunnen doen. De spagaat die dit oplevert zien we terug in verhalen zoals die van Kelly.
Kan je iets vertellen over jouw ervaringen met de Nederlandse bureaucratie, met de gemeente? Hoe gaat dat als je zorg afhankelijk bent van zorgvoorzieningen? En je moet dan inderdaad een PGB aanvragen of andere voorzieningen waar je het net over had. Hoe is dat?
Ik vind het moeizaam. Kijk, ik vraag het aan omdat ik het nodig heb. En ik ben er afhankelijk van. En nu praat ik in een ik-vorm, maar ik denk ook de hele tijd, het geldt voor heel veel mensen. En ik weet ook dat het voor heel veel mensen geldt. Maar, kijk, en als je iets echt nodig hebt, dan heb je er een gevoel bij. En je voelt je machteloos, zeker als het lang duurt. En dat gebeurt vaak. Het duurt lang, je moet extra je best doen om het voor elkaar te krijgen. overtuig de gemeente maar. Of het sociaal wijkteam. En uiteindelijk dan de gemeente. En dan uiteindelijk Medipoint. Dat je die juiste voorziening krijgt die je wil of nodig hebt. Denk nodig te hebben. Nou, daar moet je heel veel argumenten voor aanvoeren. Je moet doorzettingsvermogen hebben om ze te overtuigen. Dus er gaat heel veel energie en kracht en tijd in zitten. Ja, en dan komt het. En als dat dan gelukt is, wat in mijn geval, kijk, ik had een nieuwe rolstoel nodig. Want de vorige rolstoel voldeed niet. Nou, dat vond de gemeente ook.
Wat was er mis met de vorige rolstoel?
Ja, die had ik dan. De rolstoel daarvoor, zeg maar, die was zeg maar afgeschreven. Die was gewoon te oud geworden. Het werd gevaarlijk en dat kan dan niet meer. Dus kreeg ik een ander en die matchte niet met wat ik nodig had. Die was veel te log, veel te groot. Kon niet in mijn huis. Kon niet goed functioneren. Nou ja, hij was ook niet goed. Hij brak vaak een wiel af. Nou ja, dan kan je ook niet functioneren. Er waren nog heel veel andere dingen, maar goed, toen waren we. We waren tot de conclusie gekomen dat ik een ander nodig had. Maar ik was al zo moe van het eerste proces dat ik dat een tijd had laten liggen. En ik werd ziek. En dan gaat ook weer heel veel tijd zitten om weer te herstellen. Maar toen ben ik over die berg heen gegaan. En heb ik het weer aangepakt. Dan ging ik er weer mee verder. Maar nu dan met een ergotherapeut van Reade, het revalidatiecentrum. Want ik dacht, ik kan dit niet meer alleen. Kijk, want ik dacht altijd dat iemand zoals ik dat wel kan. Alleen. Kijk, ik kan mezelf verwoorden. Ik heb argumenten. Ik weet de regels. Als ik het dan niet kan. Dus ik dacht, ik kan dat allemaal zelf wel. Maar toen ging dat fout. Want ik kreeg de verkeerde rolstoel.
Wat heb je gedaan om ervoor te zorgen? Want eigenlijk zeg je, ja, ik moest steeds achteraan. Ik proef in jouw woorden van, het kost enorm veel energie. En één vorm van woorden om allerlei mensen te overtuigen. Hoe heb je concreet in deze situatie ervoor gezorgd dat je wel de juiste rolstoel kreeg?
Goed, voorbereidend werk. Dus al uitzoeken waarom juist de rolstoel die ik nodig vond. Ja, waarom die nodig was. Dat vergelijk met andere rolstoelen. Die eventueel in het pakket van de gemeente zaten. Ja, en samen met de ergotherapeuten. Ja, het is ook gewoon, het is raar, maar zodra een ergotherapeut erbij betrokken is, en zeker van een revalidatiecentrum, sta je gewoon sterker naar de gemeente toe. Het is niet eerlijk, maar zo werkt het. Dat heb ik nu gedaan. En ik had ook nog eens een hele goede ergotherapeut die me ondersteunde. Want dat is wat ik, voor mijn gevoel, dat is wat ik nodig had. Iemand die begrip voor me had. Want de andere kant voelt als een muur waar je tegenaan moet boksen. Waar je doorheen moet komen. En dan heb je, zeg maar, steun nodig. En dat zocht ik in mijn ergotherapeuten. En dat deed ze ook. En ze zorgde dat ik niet alles zelf hoefde te verwoorden. Want het is echt heel vermoeiend als je die gesprekken allemaal zelf moet aangaan. En als zij, ik heb het dan aan haar verteld. En dan vertelde zij het weer door. Of we spraken af dat het contact via haar ging. Hè, tussen de sociaal wijkteam ondersteuner die ik heb. En dat het dan niet via mij gaat, maar via de ergotherapeuten allemaal. En met Medipoint. En er zijn veel contactpersonen ook. Hè. Sociaal wijkteam, de gemeente, Medipoint. Dan heb je nog de leverancier van de rolstoel. Dus als dan alles gewoon door de ergotherapeut kan worden gedaan. Dat heb ik al een tijdje gedaan. Om mij te ontlasten, zeg maar.
Hoe heet de ergotherapeut?
Umayma.
Umayma. Nou, ja. Umayma, als je luistert.
Precies.
Heel erg bedankt voor alle steun die je hebt geboden. Ja. Want het is kennelijk dus heel erg ingewikkeld als er en heel veel instanties bij betrokken zijn. En je het idee hebt dat je steeds tegen een muur aanloopt. Kan je ons meenemen in die relatie tussen de gemeente en Medipoint? Veel luisteraars kennen deze wereld misschien niet. Dus hoe gaat het dan, dat contact tussen die twee instanties?
Ja, de gemeente is eigenlijk de opdrachtgever naar Medipoint. Dus die geeft aan van Medipoint, bestel deze rolstoel. En Medipoint, die is ook weer de adviseur naar de gemeente. Van deze rolstoel kan ze, ja, is voor haar goed. Dus die adviseren we. Dus ze helpen elkaar. Maar ja, het geld komt natuurlijk van de gemeente. En Medipoint voert uit.
En toen was er een probleem. En jij gaf aan, ik heb een nieuwe rolstoel nodig. Je zou verwachten, nou, dat gaat dan...
Vlekkeloos.
Maar dat waarschijnlijk niet. Want kan je daar iets over vertellen? Er was een probleem en toen?
Het probleem was uiteindelijk dat die rolstoel niet werd geleverd. Dat moet dan worden geleverd door Medipoint. Daar moest ik achteraan gaan. En wie moet je dan hebben? Wie is de verantwoordelijke? Want er gingen maanden overheen, nog meer maanden. Ik had een contactpersoon bij Medipoint. Maar die belooft dingen en ik voel me dan niet gehoord en dat gebeurt niet. Ik heb ook een ergotherapeut die erachteraan gaat. Maar ik bemoei me er zelf ook op een gegeven moment weer mee. En dan zoek ik contact met mijn ondersteuner van het sociaal wijkteam. Want dat is degene die ik kan benaderen richting de gemeente. Want de gemeente zelf mag ik niet. Ja, kunnen wij in Zaanstad eigenlijk niet rechtstreeks benaderen. De mevrouw van het sociaal wijkteam doet erg haar best. Tenminste, die probeert ook een beetje invloed uit te oefenen op Medipoint. En uiteindelijk heeft ze contact ook met de gemeente. Die geeft nog een opdracht aan Medipoint van... En nu moet het geregeld worden. Uiteindelijk is Medipoint degene die het allemaal moet doen. En dat gebeurde niet echt. Toen heb ik contact met de ombudsman, met jullie gehad. Heb ik een mail naar de wethouder gestuurd. Nou, die meneer heeft nooit meer gereageerd.
De wethouder heeft nooit meer gereageerd?
Nee, heel teleurstellend. Want ik denk, als hij het verhaal hoort, hoe dat gaat in Zaanstad. Dat is heel nuttig voor hem. En niet alleen voor hem, maar gewoon voor zijn bewoners. Maar goed, daar was hij niet in geïnteresseerd blijkbaar. En uiteindelijk ben ik zelf naar Medipoint gegaan. Want dat is niet wat ze willen, dat je naar de werkplaats komt. Zo werkt het niet meer tegenwoordig. Je rolstoel moet altijd worden opgehaald als er iets mee is. Dan moet je maar op bed blijven liggen. Een hele dag. Je kan niet meer zelf naar de werkplaats gaan. Op afspraak dan. Dat kon vroeger. En dan kan daar iets worden geregeld, iets worden gerepareerd. Dan kan je gewoon in je rolstoel blijven zitten en kan je weer terug. Nou, zo werkt het niet meer. Maar goed, ik was boos. Mijn rolstoel waar ik in zat, was al lange tijd kapot. Ik kon mijn kinderen niet meer ophalen op school. Ik kon niets meer doen. Ik kon de hond niet meer uitlaten. Ik werd helemaal beperkt. En mijn nieuwe rolstoel stond daar al. Dat wist ik. Er moesten een paar hele kleine dingen aan gebeuren. En dat gebeurde niet. Er gingen weken overheen. Toen ben ik daar zelf heen gegaan.
Heel strijdbaar. Dus ik ga niet weg totdat die rolstoel mee... Wij gaan dit vandaag nu nog regelen. En hoe was de reactie toen je daar dan was?
Ja, het was een beetje dat het niet kon. En een beetje de een na de andere medewerker van Medipoint werd gehaald. Om met me te praten. Maar ik had natuurlijk maar één doel. En uiteindelijk ben ik niet ermee weggegaan. Maar dat was omdat we de afspraak hadden dat ik hem de volgende dag zou krijgen. Hij kon niet van de acculader af. Ik zei dat dat wel kon, maar dat zou de rolstoel beschadigen, zeiden ze. Nou, dat wil ik natuurlijk ook niet.
Nee, snap ik.
Dus en de volgende ochtend is hij geleverd door een hele lieve medewerker van Medipoint. Dus het is helemaal, wat dat betreft, toen tijdelijk goed gekomen. Maar dit is niet hoe het moet natuurlijk. Ik heb daar veel moeite voor moeten doen om daarheen te gaan en weer terug. Maar ik kan het iedereen aanraden. Als het niet lukt, doe dat soort dingen maar. Het werkt.
Het zou niet zo moeten werken.
Nee, absoluut niet.
Maar als je helemaal vastloopt, dan ga er naartoe en ga niet weg voordat het is geregeld. Nu is het wel interessant dat je ook bij de gemeente werkt.
Ja.
En misschien dus ook als, we kunnen bevragen op deze mensen zullen vast het allemaal ook heel goed bedoelen. En zeker niet als ze dit dan horen, denken ze, we willen helemaal geen muur zijn. We willen ook heel goed begripvol, et cetera, zijn. Hoe kijk jij daarnaar vanuit dan, toch omdat je ook die gemeentelijke wereld kent?
Ja, wat het is, als ik voor mezelf, als het over mezelf gaat, dan komt er heel veel gevoel, emotie bij kijken. En dat beklemt je ook. Daardoor word je ook een beetje lastiger met communiceren en de anderen. Ja, degene met wie je praat moet dat beseffen. Dat de mensen die iets nodig hebben ook heel veel emotie hebben. Maar als ik mezelf degene ben die de mensen moet helpen, hè, de Amsterdammers, dan ben ik veel neutraler en rustiger. Ook veel beter luisteren. Maar ik weet wel heel vaak, of tenminste dat denk ik dat ik dat weet, wat de mensen voelen en begrijpen als een rolstoelbus aanvragen. Ik werk ook met de WMO en zo. Ik denk dat ik weet wat ze voelen. Het is wel dat ik moet me natuurlijk aan het beleid houden van de gemeente. En het komt voordat ik het niet mee eens ben. Ik probeer daar ook wat mee te doen. Met mijn collega's, managers, soms met beleid. Je loopt tegen grenzen aan. En ik probeer binnen de dingen, ja, wat mogelijk is, wel gewoon het beste te doen voor de Amsterdammer. Maar voor mij, als het mijn eigen situatie is, het is, ja, er zit een heel ander gevoel bij natuurlijk. Maar ik vind mijn positie wel mooi, want ik ken beide werelden. Dus ik kan juist mijn eigen kennis en ervaringen gebruiken in mijn werk.
Maakt de organisatie voldoende gebruik van jouw ervaringsdeskundigheid?
Ja, ze waarderen dat ook wel. Jawel.
En als je er tegenaan loopt dat je denkt, joh, maar ik krijg van deze situatie toch echt wel buikpijn en ik wil daar dat toch iets anders doen. Hoe doe je dat dan? Hoe maak jij dat bespreekbaar? Als er ambtenaren nu luisteren en denken, ja, ik heb eigenlijk dezelfde situatie, maar ik weet niet heel goed hoe ik dat bespreekbaar moet maken. Hoe doe jij dat?
Nou, ik heb dat wel gedaan. Ik heb het wel met collega's besproken. En wat ik doe is dat ik het overleg met beleid. Ik ben zelf zeg maar dan de jurist. En je hebt nog een afdeling beleid. En als je van hun een akkoord krijgt, maar je hebt ook de uitvoerende afdeling, die heeft al het eerste primaire besluit opgesteld. Want ik en nu doe ik even wat anders, omdat ik ook ziek ben gemeld nu. Dus heb ik even geen dossiers. Maar wat ik deed, je wil ook niet, je wil eigenlijk dat iedereen met elkaar akkoord gaat, zeg maar. Want het is niet voor niks in de eerste instantie afgewezen. Maar het kan ook door net even te weinig onderzoek of net even te weinig inzicht of weten. Ja, maar als een beleid, de afdeling beleid akkoord gaat. Het is ook soms gewoon, ze moeten ook overtuigd worden. Ja. En van het gevoel wat erachter zit. Waarom iets belangrijk is. Ja, dat is ook wel zo met een rolstoelfiets bijvoorbeeld. Fiets waarop een kind in een rolstoel mee kan. Met de ouders. Ja, dat wordt snel afgewezen. Maar je kan ook begrijpen hoe belangrijk het voor een gezin is. Dat het juist wel mee kan met z'n allen op de fiets. En je kan wel zeggen, nee, het kind kan met de AOV ten deel van het gezin. Maar is dat wenselijk? Ja, maar goed.
Ja, maar dus zeg je eigenlijk van, het is heel belangrijk om je te verplaatsen in wat het...
Ja, dat vind ik, ja.
Wat het betekent voor iemand of voor een kind om een fiets te hebben. En wees je daarvan bewust als je dus een beslissing neemt daarover en doe voldoende onderzoek. Niet alleen naar de regelkant, hè, maar eigenlijk ook in het verplaatsen. Dat is, klopt dat?
Ja, nou, zeker. Dat vind ik zeker. Maar ik vind ook, ik snap heus wel dat de gemeenteraad een beleid heeft opgesteld. Het gaat ook om bepaalde gemeentegelden. En daar moeten we ook naar kijken. En er moeten keuzes worden gemaakt. Maar ik vind het bijvoorbeeld, het is een stap naar iets anders. Maar dan ben ik op de werkplaats bij Medipoint. En dan zie ik heel veel rolstoelen staan. En denk ik met heel veel rolstoelen die er staan, moet wat gebeuren. Maar er zit allemaal een verhaal achter. En ik zie ook kinderrolstoelen staan. En denk ik, ja, maar als een kind geen rolstoel heeft, dan kan het kind bijvoorbeeld niet naar school of naar de dagbesteding. Maar ook moet de ouder thuis blijven en kan ook niet werken. He, het heeft, en ik denk, snappen de monteurs dat wel. Dat er een verhaal achter zit wat niet loopt nu, letterlijk.
Ja, letterlijk ja. Of rolt, inderdaad.
Ja.
En eigenlijk zeg je van, wees je ervan bewust wat je beslissing betekent. En dan zeg je ook van, zorg ervoor dus dat je die verhalen ook gaat, dat je daar een voorstelling van kunt maken.
Wat extra informatie en achtergrond over de vergoeding van een rolstoel in Nederland. Er zijn namelijk meerdere mogelijkheden afhankelijk van de situatie. Als je tijdelijk een rolstoel nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je na een knieoperatie niet meer goed kunt lopen, wordt het via de zorgverzekeraar vergoed. Mensen die in een woonvoorziening wonen, waar ze 24 uur per dag verblijven en begeleid wonen, kunnen via een indicatie vanuit de wet langdurige zorg hulpmiddelen verkrijgen. Voor het aanschaffen en laten repareren van een rolstoel verloopt het contact voor deze WLZ-cliënten, dus wet langdurige zorg, meestal via het zorgkantoor. In de meeste gevallen wordt een rolstoel door de gemeente vergoed. Dat is geregeld in de wet maatschappelijke ondersteuning, WMO. Nou, hoe dat precies verloopt kan per gemeente verschillen. In het algemeen is het zo dat de gemeente hulpmiddelen bestelt bij vaste leveranciers. En met deze leveranciers een onderhoudscontract afsluit. Als gebruiker van de rolstoel kun je dan zelf bellen met de leverancier wanneer er iets kapot is. De leverancier repareert de rolstoel en stuurt de rekening naar de gemeente. Maar niet alle gemeenten hebben zo'n onderhoudscontract afgesloten. In zo'n geval moet je dus naar de gemeente bellen, die vervolgens zelf weer een reparateur zoekt. In alle gevallen geldt dat je alleen recht op reparatie hebt als het hulpmiddel niet door je eigen onvoorzichtigheid stuk is gegaan. Nou, dit kan vervelende en slepende discussies opleveren, want wie stelt dat vast? De reparateur of de gemeente? En met wie moet je dan als gebruiker in overleg om je rolstoel toch gerepareerd te krijgen? Sommige mensen die specialistische zorg nodig hebben, kiezen voor een persoonsgebonden budget, PGB, waarmee ze de zorg of het hulpmiddel dat ze nodig hebben kunnen inkopen. Dit persoonsgebonden budget kan via de wet langdurige zorg, dus het zorgkantoor, maar ook via de WMO, dus de gemeente, verstrekt worden. Wanneer het zorgkantoor of de gemeente je PGB heeft goedgekeurd, koop je zelf de rolstoel bij de leverancier en declareer je de factuur via de sociale verzekeringsbank. De sociale verzekeringsbank betaalt vervolgens de leverancier met het geld van de gemeente of het zorgkantoor. Nou, dat zijn alweer een heleboel termen en financieringsstromen. De WLZ, wet langdurige zorg via het zorgkantoor. De WMO, wet maatschappelijke ondersteuning via de gemeente. En het PGB, persoonsgebonden budget, dat zowel uit de WLZ als uit de WMO betaald kan worden. En de sociale verzekeringsbank, SVB, die de declaratie verzorgt. Om het nog moeilijker te maken, sommige mensen krijgen hun zorg deels via de gemeente en deels via het zorgkantoor vergoed. In dat geval moet er een kunstmatige scheidslijn gezocht worden tussen hulpmiddelen die door de burger aangevraagd wordt voor ondersteuning in en om het huis, want dat valt onder de WMO, en hulpmiddelen die horen bij de intensieve langdurige zorg die ze nodig hebben in hun nabije omgeving. Want dat hoort bij de WLZ. Dat bepaalt namelijk niet alleen naar wie de rekening gaat, maar ook welke voorwaarden er gelden voor de aanschaf en de reparatie van de rolstoel. Nou, je kunt je voorstellen dat dit in de praktijk tot enorm bureaucratisch gedoe kan leiden. En horen we Kelly over.
Wat zou je denken dat zou kunnen helpen ook aan dat mensen die verhalen kennen. En dat de mensen aan de andere kant, de Kelly die aanvraag doet, het gevoel heeft, ik heb niet met een muur te maken, maar ik heb met mensen te maken die mijn verhaal ook goed zien.
Ja, wat helpt is begrip. En maar natuurlijk niet alleen begrip, maar dat er ook wat mee wordt gedaan. En als het niet mogelijk is, dat dan ook goed wordt uitgelegd, zodat degene die het heeft aangevraagd, daar weer begrip voor kan krijgen.
Heb je het idee dat dat laatste nog niet genoeg gebeurt? Ik zeg maar even advocaat van de duivel. Hè? Als nu de directeur van zo'n organisatie meeluistert en denkt, ja, maar dat doen mijn mensen toch ook allemaal. Die leggen dat gewoon toch prima uit. Wat zou je dan daarop zeggen?
Nou, ik denk, neem vooral de tijd ervoor. En geef aan dat je misschien wel wil. Dat je het wel begrijpt, maar je moet het natuurlijk ook echt wel begrijpen dan. Je moet wel eerlijk zijn, maar dat je het wel wil toekennen, maar dat het om bepaalde redenen niet mogelijk is.
Was er één stapje terug. Stel dat Umayma er niet was en je toch alleen van alles moest regelen.
Ja.
En je hebt het idee dat je tegen een muur aanloopt, zoals je eerder zei. Hoe ziet dat er dan uit? Wat doet dat dan met jou op het moment dat je dat ervaart?
Ja, ik word er heel verdrietig van. En strijdbaar. Ontzettend vermoeid ook. Verkrampt. Er zijn momenten geweest dat ik heb gezegd, ik kan dit niet meer. Ik wil geen contact meer met die mensen. Want ik word er helemaal gek van. Het maakt je psychisch soms ook helemaal labiel. Juist omdat ik dan zo strijdbaar ben. En het niet lukt. Of het lukt wel, bijna. Maar juist als je denkt dat het is gelukt, dan is er weer wat de vreemdste dingen. Ja, ik denk nu aan meerdere. Het gaat nu niet alleen meer om een rolstoel die ik toen nodig had. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan aanvragen van een PGB.
Want wat gebeurt er dan met het aanvragen bij zo'n PGB? Wat is dat moeilijk? Is dat makkelijk? Hoe ervaar jij dat?
Nee, dat was moeilijk. Ja, ja heel veel formulieren invullen. Begrotingen maken. Ga maar eens. Begroting maken voor een jaar. En moest dan ook, zeg maar, het zorgkantoor in mijn geval overtuigen van het budget dat ik nodig had. Dus moet je ook weer argumenten hebben. En dan hadden ze weer overeenkomsten nodig. En dan nog een keer moest alles opnieuw. Terwijl ik zo 12 overeenkomsten opnieuw moest maken. En toen nog een keer. Maar als je al heel moe bent van alles, dan is op een gegeven moment ook een grens bereikt. Vooral als je denkt dat het onzinnig is. Wat ze van je vragen. Toen heb ik op een gegeven moment gezegd van ik wil dat contact niet meer. En toen hebben mijn man het kort gedaan. Maar dat vind ik wel heel apart dat dat gebeurt. Want ik kan mezelf verwoorden. Ik ken de wetgeving voor een groot deel. Ja, als iemand zoals ik het al niet kan, dan is het gewoon verkeerd geregeld. Toch?
Ja, ik
daarom ben ik hier ook.
Als ik zo luister, ik zie voor me intelligente vrouw, hoog opgeleid, kent inderdaad de regels. En je hebt een paar keer gezegd inderdaad, in mijn woorden, ik maak me dan wel zorgen over de mensen die dan die regels niet kennen.
Ja.
Want als ik er al zo bijna niet doorheen kwam, zonder ook hulpsteun van Mannenlief en van een Umayma en anderen. Hoe zit het dan met anderen, hè? En dus... Het is ook wel goed dat je het verhaal nu deelt, ook zodat de luisteraars dan beseffen dat we met elkaar heel veel geregeld hebben. Maar jij zegt eigenlijk, dan als het dan zo werkt, dan kloppen de regels niet.
Nou ja, of de regels, het systeem denk ik, ja. En dat is natuurlijk heel groot, het is iets heel groots. Ja, ik denk vaak, ik heb een beperkte levensduur. Ik zou het graag aan anderen, en ik heb een jong gezin, ik zou het graag aan mijn gezin willen besteden, die tijd en die energie. Nee, ik moet heel veel tijd hier aan besteden. En het zorgen dat ik de juiste rolstoel heb. Zodat ik mijn kinderen uit school kan halen. Dat ik mijn hond kan uitlaten. Dat ik mee kan doen. Dat ik mee kan naar de speeltuin. Dat ik een budget heb, zodat ik zorg kan krijgen. Dat ik bij ze thuis kan wonen.
Nee, je wordt eigenlijk dus, in plaats van ontlast, word je belast.
Heel erg.
En het is niet in de tijd die erin stopt. Je zegt, ik stop er heel veel tijd in. En die tijd zou ik eigenlijk willen benutten. Voor de dingen die echt belangrijk zijn in mijn leven. En ook voor ons begrip als we dit verhaal horen. Om hoeveel tijd gaat het eigenlijk? Dus moet je zo'n PGB elke week, moet je daar iets mee? Of moet je daar één keer in de maand? Of hoe even om een beetje begrip te hebben voor de tijdsbesteding. Hoeveel tijd ben je er per week aan kwijt?
Nou, inmiddels heb ik de administratie van PGB grotendeels uitbesteed aan mijn schoonvader. Omdat het me allemaal te veel werd.
Heel veel dank aan de schoonvader bij deze.
Ook nog eens.
Ook nog.
Ik denk dat ik wel 2 hele dagen in de week mee bezig was. En niet alleen het PGB. Nou, het is misschien wel veel meer. Het is ook als het weer speelt, zo'n aanvraag. En zo'n aanvraag duurt vaak wel een jaar. Hè? Dat is het ook. Het is niet een maandje dat je ermee bezig bent. Dan is het intensief. En nu is alles even rustig. Ja, nu moet ik mijn PGW weer verlengen. Dus dan gaat het weer beginnen. Het circus. Maar
kijk je daar tegenop?
Ja. Ja, want is ook al gezegd. Als je het niet gebruikt. Het budget dat is toegekend. Dan wordt het weer ingehouden. Dus daar moet ik ook wel voor vechten. Om te zorgen dat het niet gebeurt. Tenminste, dat is mijn gevoel, dat ik overal voor moet vechten. Om maar te kunnen leven zoals ik leef. Ja.
Het is heel moeizaam. Ja, dus het is inderdaad voortdurend tegen de bierkaai op.
Ja.
Dus vechten in plaats dat je daarin wordt ondersteund.
En ik krijg veel van elkaar gelukkig. Omdat ik die vechtlust heb. Maar ook omdat ik het kan. Maar er zijn heel veel mensen, en ik hoor het ook van mijn zorgverleners. Hè, dan vertellen ze verhalen over mensen bij wie ze werken. En bij wie het niet lukt. Die heel lang met een kapot hulpmiddel, een kapotte rolstoel zitten. En dat maar niet wordt gerepareerd. Of dat ze een nieuwe rolstoel niet krijgen. Ze gaan ook deze podcast luisteren. Omdat ze weten dat ik dit doe nu. Maar het is ook voor hun.
Stel dat je het voor zeggen had in Nederland.
Dus voor en heel veel dingen. Maar...
Eén ding kunnen veranderen.
Eén ding. Maar...
Of misschien wel meerdere dingen. Om het leven van jou en van anderen die afhankelijk zijn van ook een rolstoel, een fiets voor een kindje of andere medische voorzieningen. Zorg. Wat zou jouw hartekreet of advies dan zijn om die verandering te krijgen?
Ja, dat is wel een moeilijke. Ja, ik denk leef je in de persoon achter de aanvraag. En doe daar gewoon al je knijt uit je best voor. Want ik denk als je werkt met je gevoel en je daarvoor inzet, dan kan je dingen bereiken. En doe maar eens een keer extra je best. Ga maar eens een keer naar je manager. Ga maar een keer naar een andere, wel eens met een andere vestiging om iets voor elkaar te krijgen. Doe dat nou eens gewoon een keer voor de mensen. Snap wat erachter zit. Dat denk ik dat er nodig is.
Heel erg bedankt, Kelly, voor dit mooie gesprek.
Okay.
En jij bedankt. Umayma bedankt. De schoonvader bedankt. Ja. Man lief. En de begeleiding die je hebt. Wat mooi dat er zoveel mensen om je heen zitten.
Zeker.
Die steun bieden. Ik ben heel dankbaar voor het delen. Dat je het verhaal hebt gedeeld. Voor deze Ombudscast wil ik graag nog wat mensen bedanken. Allereerst de redactie. Sjeur Steinfeld, Marjolein Lauwersen, Sanna de Ruiten. En daarnaast veel dank aan Team Ombudsman. Muziek en montage door Tjeerd Moutaan van Audiomaestro.